Canto 11, hoofdstuk 14. De devotionele samenhang van de methoden en de meditatie op Vishnu. Sri Uddhava zei: Krishna, de verdedigers van de absolute waarheid, maken melding van vele processen voor de geestelijke vooruitgang. Zijn die superieur als je ze combineert of geldt één van hen als de belangrijkste? Je maakt het duidelijk, o meester, dat de yoga van de toewijding waarmee de geest op jou gefixeerd raakt, zonder verlangens gepraktiseerd, alle materiële gehechtheid verdrijft. De Allerhoogste Heer zei: Deze boodschap, die bekend staat als de Veda's en die handelt over het Dharma dat op mij is gebaseerd, ging verloren ten tijde van de universele vernietiging, Pralaya, maar werd door mij in het begin van een nieuw tijdperk uitgelegd aan Brahma. Brahma vertelde het aan zijn oudste zoon Manu, en de zeven grote wijzen, aangevoerd door Bhrigu, aanvaarden het op hun beurt van Manu. Van deze voorvaderen waren er de volgende nakomelingen: de goddelijke en de demonische karakters, de Shiva-volgelingen, de menselijke wezens, de vervolmaakten, de zangers van de hemel, de wetenschappers en de achtenswaardigen. Uit verschillende combinaties van rajas, tamas en sattva, de gunas, ontsprongen de vele verschillende naturen van de verschillende humanoïden, kindevas, de halfmensen, kinaras, de slangentypes, nagas, de wilde mannen, rakshasas, en de aapachtigen, kimpurushas. Uit de levende wezens, die vanwege hun geneigdheden verdeeld zijn in evenzoele soorten en evenzoele leiders, vloeide als rivieren van een berg de veelvoud voort aan rituelen en mantra's. Vanwege deze grote verscheidenheid aan naturen verdeelden zich aldus de levensovertuigingen onder de menselijke wezens. Sommige filosofieën vormen daarin geestelijke erfopvolgingen, terwijl anderen van een ketterse aard zijn, Pashanda. De mensen wiens intelligentie is verbijsterd door mijn begoochelend vermogen, o beste van alle personen, laten zich op talloze manieren uit over wat overeenkomstig hun karma en smaak beter zou zijn. Sommige mensen spreken ten gunste van vrome activiteiten, terwijl anderen het hebben over roem, zinsbevrediging, waarachtigheid, zelfbeheersing en vreedzaamheid. De een staat het eigenbelang voor, politieke invloed, verzaking of consumptie, terwijl anderen pleiten voor opoffering, boetedoening, liefdadigheid, geloften en allerlei regelingen van wat wel en wat niet zou moeten, yama, niyama. Met onvermijdelijk een begin en einde aan de schamele doelen die men bereikt met zijn karma, is er het vooruitzicht van de ellende die daaruit resulteert. Zich bevindend in onwetendheid is men gedoemd tot een miserabel bestaan vol van geklaag. Iemand die zijn bewustzijn op mij gevestigd heeft, o man van studie, en die in alle opzichten vrij is van materiële verlangens, is het geluk deelachtig van mijn spirituele zelf. Hoe kan een dergelijk geluk nu bereikt worden door hen die gehecht zijn aan wereldse zaken? Hij die niet begeert, die in vrede verkeert en zijn zinnen onder controle heeft, wiens bewustzijn gelijkmoedig is onder alle omstandigheden en die een geest heeft die met mij volkomen tevreden is, is vervuld van geluk waar hij ook gaat of staat. Een ziel gefixeerd op mij wil mij en niets anders. Hij begeert niet de positie van Brahma, noch de positie van Indra. Ook wil hij geen koninkrijk op aarde of de heerschappij over de lagere werelden. Hij verlangt niet naar de perfecties, de siddhis van de yoga, of naar een tweede geboorte. Nog hij die geboren werd uit mijn lichaam, Brahma, nog Shankara, Shiva, Shankarshana Balarama, de godin van het geluk, Shri, of zelfs mijn eigen zelf, is mij zo dierbaar als jij. De wijze, de toegewijde, die zonder persoonlijk verlangen vreedzaam is, niet vijandig is jegens wie dan ook en een ieder gelijk beziet, volg ik altijd op de voet, zodat er zuivering is met het stof van de lotusvoeten. De grote zielen, die niet uit op zinsbevrediging van een geest zijn die steeds aan mij is gehecht, die innerlijke vrede hebben en zich inzetten voor alle individuele zielen, en wiens bewustzijn niet beheerst wordt door lustmatigheid, ervaren mijn geluk dat enkel kan worden gekend in volledige onafhankelijkheid, in onthechting. Ook al wordt hij geplaagd door zinnelijke verlangens, dan nog wordt een toegewijde van mij, die zijn vaak sterke zinnen niet de baas werd, dankzij zijn toewijding niet door hen verslagen. Zoals brandhout door de laaiende vlammen van een vuur verandert in as, worden met mij als het voorwerp van toewijding de gevolgen van de zonden volledig verbrand, o Uddhava. Het yogasysteem, analytische filosofie, vrome handelingen, vedische studie, boete en verzaking, o Uddhava, houden mij niet zo tevreden als goed ontwikkelde toegewijde dienst aan mij. Men verwerft mij door standvastige toewijding met geloof in de opperziel, het voorwerp van de liefde van de toegewijden. Toegewijde dienst die op mij is gericht, zal zelfs iemand die honden heeft gegeten zuiveren. Nog dharma vergezeld van waarachtigheid en genade, nog kennis gekoppeld aan verzaking, zuivert het bewustzijn volledig indien verstoken van toegewijde dienst aan mij. Hoe kan je nu zonder bhakti kippenvel krijgen? Hoe kan u zonder liefdevolle toewijding je hart smelten en kunnen zonder devotie de tranen vloeien? Kan er de verrukking zijn en kan het hart gezuiverd raken? Het universum raakt gezuiverd door degene wiens stem stokt in de keel, wiens hart vertedert, die telkens huilt, soms lacht, zich schaamt, luidkeels zingt en danst in de verbondenheid van mijn bhakti. Zoals goud dat gesmolten in het vuur zijn onzuiverheden prijsgeeft en terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat, wordt de geestelijke ziel gezuiverd van de smet van het karma als men mij aanbidt, verenigd in mijn liefdevolle dienst. Zo goed als het gezichtsvermogen zich herstelt nadat het oog behandeld is met zalf, ziet de geestelijke ziel weer de ene subtiele essentie als hij gezuiverd werd door het luisteren naar en het bezingen van mijn vrome verhalen. Zo goed als de intelligentie van degene die mediteert op de zinsobjecten verstrikt raakt in de zinservaring, lost ook het denken zich op in mij als men aan mij blijft denken. Daarom zijn de materiële overwegingen die men heeft zoals de drogbeelden die men heeft in een droom. Als men in mij verzonken ontwaakt is, geeft men ze op. De geest raakt gezuiverd als men geheel opgaat in mijn liefde. Het opgevend, intiem omgang te hebben met vrouwen en zich verhoudend van hen die vrouwen nalopen, moet men aldus vrij van fysieke identificatie, kalm en op zijn gemak neerzitten in afzondering en zich met grote zorg op mij concentreren. Geen andere gehechtheid bezorgt een man zoveel ellende en gebondenheid als de gehechtheid aan vrouwen en de omgang met hen die gehecht zijn aan vrouwen. Sri Uddhava zei, O lotusoogige, hoe moet iemand op jou mediteren als hij bevrijd wil raken? Op welke manier en op welke gedaante? Wil je alsjeblieft uitweiden over meditatie? De Allerhoogste Heer zei, rechtop en comfortabel zittend op het niveau van de vloer, behoort men de handen in de schoot te leggen en de ogen te richten op het puntje van de neus. Vervolgens moet men de weg van de prana, de vitale adem, vrijmaken door stap voor stap te oefenen met inademen, vasthouden, uitademen en omgekeerd, terwijl men zijn zinnen in bedwang houdt. Met behulp van de levensadem, prana, moet men het geluid aum opwaarts stuwen naar het hart als door de vezels in een lotusstengel, om het daar, luid als een klok, continu te laten vibreren, zodat de klanken van de recitatie weer tot eenheid worden gebracht. De levensadem, aldus verbonden met de pranava, moet 10 keer worden uitgeoefend, bij zonsopkomst, in de middag en bij zonsondergang. Na een maand heeft men dan de vitale lucht onder controle. Met de ogen half gesloten moet men, alert en met een geheven gezicht, zich concentreren op de lotus in het hart die naar boven is gericht. In de werveling van haar 8 kelkbladeren stelt men vervolgens de een na de ander zich de zon, de maan en het vuur voor. In het vuur moet men zich mijn harmonieuze vorm voorstellen, zo bevorderlijk voor de meditatie, die zachtaardig en vriendelijk is en uitgerust met vier fraaie armen. Bekoorlijk is de schoonheid van de nek en het voorhoofd, de zuivere glimlach, als ook de oren met de stralende haaienvormige oorhangers. Men moet mediteren op de goudkleurige kleding, de huid met de kleur van regenwolken, de krul op de borst die de schuilplaats vormt voor de godin, de schelphoorn, de werpschijf, de knots en de lotus, als ook op de sier van de woudbloemenslinger. Men moet tevens mediteren op al de prachtige en bekoorlijke delen van mijn lichaam, de voeten met de glanzende belletjes, het prachtig gloeiende kastuba-juweel, de stralende kroon en de polsbanden, de gordel en de armbanden, het genadige glimlachen en de subtiele oogopslag. Door de geest af te wenden van de zinnen en hun voorwerpen, moet men al dus, intelligent, de wagenmenner van het denken, de ziel, de meester van de intelligentie, sober en ernstig, met liefde leiden in de richting van mijn volkomenheid. Het bewustzijn, uitgespreid over dit alles, dient men vervolgens terug te trekken op één punt door zich te concentreren op de prachtige glimlach van het gezicht en zich niet langer op andere onderdelen te richten. Aldus gevestigd, dient men het bewustzijn verder terug te trekken door op de ether te mediteren. Ook dat weer opgevend, moet men dan naar mij opstijgen en aan helemaal nergens anders meer denken. Met het bewustzijn aldus volledig verzonken, ziet de individuele ziel mij in het zelf en al dezelven in mij, net zoals de stralen van de zon zijn verenigd in de zon. De begoochelde staat van het zichzelf houden voor de eigenaar, de kenner en de doener, zal in zijn geheel snel zijn oplossing vinden in de geest van de yogi, die, hoogst geconcentreerd, de meditatie zoals besproken beoefent.